Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen vanmorgen zingen. En wel van Psalm 91, de verzen 1 en 5. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd. Ik steun op God, mijn toeverlaat. 1 en 5 van Psalm 91. Wij stellen onszelf en elkaar nu de vraag die ons voorgelegd wordt in vraag en antwoord 1 van de Heidelbergse Catechismus. En daarna willen we zingen: een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. Geen aardse macht begeren wij, die gaat wel ras verloren. Eerste en tweede vers van op toonhoogte 143 is dat. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. En dan antwoorden we dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet van mijzelf maar van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus ben, die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Amen. En luisteren nu naar wat Josien nog graag met ons wil delen.
Fijn dat jullie hier vandaag zijn. Jan zou zijn gezicht hebben op de stand van... Zo, dat is mooi. Maar hij zal ook duidelijk hebben gemaakt dat het ook zo moet. Je toont ook die laatste keer nog je respect. Dat heb je van thuis meegekregen. We zijn hier bijeen, zo staat op de kaart, voor zijn rouwdienst. Jan zou dat ook zo gewild hebben. Toch lees je steeds vaker onder een uitnodiging dat het een dankdienst is voor het leven van... Ik wil eigenlijk nog een stapje verder gaan met u, jullie en nog één keer kort, hoe raar het ook klinkt, Jans leven vieren. Hier in de kerk waar Jan altijd trouw zijn plekje heeft ingenomen. Vandaar staat daar voor één keer een kaars. Op een standaard die ik vorig jaar van Jan voor mijn verjaardag kreeg. Ik zag de standaard in een winkel en maakte er een foto van op mijn telefoon. Iets wat Jan al bijzonder vreemd vond. Toen ik de foto van Jan liet zien, eind november 2014, tikte hij op zijn speak-out in dat ik maar naar de bank moest gaan en geld moest halen en de standaard maar moest gaan kopen, alvast voor mijn verjaardag. Toen ik hem vertelde dat die standaard erg duur was, zei hij, doe maar, ik kan het toch niet meenemen. Jan is altijd gul geweest, met zijn lach voor iedereen, trouw aan zijn familie, trouw in zijn vriendschappen en waardering voor mensen die iets voor hem hebben betekend. Jan en ik hebben de afgelopen jaren sinds zijn ongeluk veel moeten, maar ook mogen meemaken. Verdrietige momenten, frustraties, maar vooral ook veel gelach. Dat ik op enig moment zelfs ambtenaar ben geworden, was toch wel een dingetje. Als ik dan op onze vaste zaterdagmomenten vertelde dat ik best een drukke werkweek achter de rug had, was het standaard een grote grijns op zijn gezicht en de opmerking dat ambtenaren nooit moe werden van het werk. Grappen over ambtenaren waren er dan ook vaak. Slechts één keer heb ik hem daarbij kunnen overtroeven. Elk jaar was mijn Sinterklaas cadeau voor Jan een nieuwe agenda. Een agenda met een pagina per dag. Want dan had hij zelf ook nog ruimte om daarin te kunnen schrijven. Ik zei tegen Jan, Jan, weet jij wat de drukste dag voor een ambtenaar is? Jan heeft lang na zitten denken, maar gaf het op. En ik zei toen tegen hem van, Jan, kijk. En ik had de agenda erbij gepakt, van dat is de maandag. Want dan moeten ze 3 pagina's omslaan. Zijn overbekende, bulderende lach was het resultaat. Als er één was die positief in het leven stond, dan was het Jan wel. Grenzen waren er om opgezocht te worden en waar mogelijk te worden verlegd. Dat het daar ook wel eens mis mee ging, weet u vast wel te benoemen. In de afgelopen dagen heb ik toch weer dingen over mijn broer gehoord die ik niet voor mogelijk heb gehouden. Verhalen uit zijn jeugd, zijn tijd als chauffeur en over de laatste jaren en ochten. Het zijn herinneringen die ik mag en kan voegen bij alles wat ik al heb. Ik ben dankbaar voor de ruim 53 jaar die ik met hem heb mogen delen. Zeker ook de laatste, vaak intensieve 23 jaar. Vier, als u, jullie aan hem denken, zijn leven, bewaar en koester de mooie gedeelde momenten. Hij is het waard, ik doe het ook.
Bedankt. We gaan nu samen lezen uit de Bijbel. Allereerst uit het Oude Testament, een gedeelte van Psalm 91. En daarna uit het Nieuwe Testament, een gedeelte uit Johannes 11. Psalm 91, de versen 1 tot en met 7. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er 1000 vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Tot zover Psalm 91. Johannes 11, de versen 25 tot en met 44. Jezus zei tegen Martha, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En een ieder die leeft en gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen hem, ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging ze weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei: de meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond ze snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren haar troosten, zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden ze haar en zeiden: ze gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en zei tegen hem: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei: waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem: Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden: kon hij, die de ogen van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei: neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar: heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat ze geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. En Jezus zei tegen hen: maak hem los en laat hem weggaan. Tot zover onze schriftlezing. Wij zingen nu uit op toonhoogte nummer 170. God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen. Alle vier de verzen van op toonhoogte 170. Josien, verdere familie en bekende aanwezigen, vrienden. Jan is overleden. Jan van Doorn. Een lege plaats, betekent dat. In jouw leven, Josien, niet te weinig. Een lege plaats in de Liniestraat. Een leeg huis. Een lege plaats in de familiekring. Een lege plaats bij de dagbesteding. Een lege plaats in zijn verzorging. In huis, aan huis en buitenshuis. Jan heeft het me ooit eens verteld. Dat er zo rond de 40 verschillende verzorgenden over de vloer bij hem zijn geweest door de jaren heen. Waarvan maar een enkele met een Bijbel. Zo voegde die eraan toe. Zulke details, daar had Jan oog voor, hart voor. Een lege plaats. Een lege plaats ook in de kerk. Jan was een toonbeeld van trouw wanneer het ging om het gaan naar de kerk. Vanuit ons huis, de pastorie aan de overkant, was het te zien dat Jan veelal meer dan een uur voor het begin van de dienst al present was. En als je hem daarop aansprak en Jan daarover prees, dan was het eerste wat hij had schik. En dan schudde hij nee, ik was niet de eerste, dat was de koster. Vol humor. Of ook die ene keer toen Jan er vroeg was, maar verzakt zat in het grind met zijn rolstoel. Gelukkig was de organist ook vroeg en bevrijdde Jan toen. Een lege plaats. Een lege plaats ook aan het avondmaal. Een lege plaats op zoveel plaatsen. Zelfs op de begraafplaats. Waar Jan ook vaak te vinden was. Het is voorbij. Geweest. Jan is niet meer. Een lege plaats. En op al die lege plaatsen zullen we hem missen. Jan, een man met een wonderlijke levensloop. Ruig, wilde jaren, wilde haren en wat al niet meer. We weten er wellicht van, in meerdere of mindere mate. Toen we als gemeente ruim anderhalf jaar geleden de eerste openluchtdienst hadden op Tweede Pinksterdag in de Kuip, zoals we dat noemen, aan de rivier, toen was Jan er ook weer heel vroeg bij. En niet via de geëikte weg betrad hij het terrein, maar hij kwam met zijn elektrische rolstoel dwars door het gras en zo het taluut afrijden. Wilde haren. Maar ook een mens die ooit eens pijnlijk werd stilgezet, waardoor zijn leven een totaal andere wending kreeg. Meer dan 20 jaar terug. Stilgezet. Want Jan was op leven na dood. En wanneer je het daar met Jan wel eens over had, om dan daarna je leven dus verder in een rolstoel te moeten doorbrengen, en of hem dat dan nooit opstandig maakte, dan kon hij alleen maar dankbaar zijn. Dankbaar naar zijn vaders toe. Naar zijn hemelse vader. Maar niet minder ook naar zijn aardse vader. En dan kon hij vertellen of schrijven. Hoe pa van Doorn streed tot het laatste toe daarvoor dat Jan niet werd ontkoppeld van alle apparatuur die hem menselijkerwijs gesproken in leven hield. Vader van Doorn heeft daar toen alles voor in het werk gezet. En Jan heeft nog zo'n 23 jaar mogen leven. Tuurlijk, met veel helpende handen om hem heen, met veel gevouwen handen ook om hem heen. En hij zelf vouwde ze ook. Hij kon niet zonder. Na stilgezet te zijn en weer, zij het aan banden, verder te mogen, is er ook voor wat het geloof betreft bij Jan het een en ander veranderd. Op een gegeven moment kwam hij ertoe om belijdenis te doen van zijn geloof. In zijn rolstoel, voor in de kerk. En woorden die hij destijds toen meekreeg, waren woorden van Jezus om nooit te vergeten. En daarom ook ingelijst en opgehangen. En we lazen ze uit Johannes 11. En u trof ze aan, boven de rouwbrief. En vreemd genoeg zijn het ook die woorden die, wat mij betreft, altijd weer klinken op de begraafplaats. Straks ook weer. Woorden die heel speciaal waren overdacht en uitgekozen voor Jan. Het gaat daar over die geschiedenis in Johannes 11. Over de vriend van Jezus, Lazarus. Waar Jezus vaker over de vloer kwam. Lazarus, broer van twee zussen, Martha en Maria. En als het met deze Lazarus niet goed gaat, dan roept men de hulp van Jezus in. Moet je nagaan, in een tijd zonder mobiel en zonder internet. En daarom duurde het allemaal zo lang. En daarbij reisde men ook nog te voet. Jezus had wat eerder moeten komen. Met andere woorden, hij kwam mooi te laat. En goed te laat ook. Naar menselijke berekening. Naar menselijke maatstaven. 4 dagen nadat het met Lazarus was afgelopen en hij in het graf was gelegd. En het wordt hem ook verweten door Martha. Als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Dat is me nogal niet een uitspraak. Dat is me nogal niet een aanklacht. En hoe reageert Jezus? Jezus zei in feite als antwoord daarop, en ik zeg het even met mijn eigen woorden, het komt goed. Ongelooflijk. Zo'n antwoord. Het komt goed. Haast een reactie om toch hoofdschuddend bij weg te lopen. Wat moet je nou met zo'n Jezus? Oh, wacht eens. Wat moet je zonder Jezus? Het komt goed. Want wat gebeurt er dan in feite? Wanneer er zo'n opmerking klinkt, dan wordt er een beroep gedaan op je geloof. Dat betekent dat wat je niet ziet, toch maar te vertrouwen op wat je wordt gezegd. En daar hou vast aan te hebben. Niet zien, toch geloven. En in dat geloof ontdekken dat het woord van God, het woord van de Heere Jezus, een machtig woord is en tegelijkertijd ook een machtwoord is. We hebben dat net ook gezongen, hè? God heeft het eerste woord. Dat herinnert me aan zijn schepping. God sprak en toen kwam het er allemaal. Er zij licht. God heeft ook het laatste woord. Eerste, laatste. En daartussenin wil hij niet liever dan ook aan het woord zijn. Midden in mijn, in ons leven. Midden ook in mijn verdriet en rouw, daartussendoor heeft hij ook het woord. En hij heeft zijn woord vlees laten worden. Jezus Christus was beloofd, is gekomen. En hier merk je dan het wonder van het woord van Jezus Christus, dat hij dwars tegen mij, tegen mijn ideeën, tegen mijn gedachten ingaat. En omdat God er is, zijn de wonderen de wereld niet uit. Vaak dan sta ik mezelf daarmee in de weg. Dwars tegen alles in heeft Jezus daar gezegd bij het graf van Lazarus, toen die grote steen er nog voor lag: ik ben de opstanding en het leven. Hij zei dat ver voor Pasen en voor zijn eigen opstanding. En hij zegt dat hier, juist hier, bij een overleden vriend, waar hij ook intens verdriet over heeft. Geloof je hem? Dat is de rechtstreekste vraag die Jezus hier aan koppelt. Geloof je in zijn woorden, zijn belofte? Hij belooft nogal wat. Jezus Christus, God die enig wil, midden in ons verdriet, midden in ons gemis, een schuilplaats zijn. Waar ik kan schuilen en waar ik ook kan huilen. De laatste avond van zijn leven waren we nog even bij Jan in het Rivierenland ziekenhuis. Hij was nog helder en begreep goed wat er gezegd werd. We hebben toen met elkaar enkele versen gelezen uit die 91ste psalm. Ik had uitgelegd waarom. Psalm 90 noemen we de oudejaarspsalm. Psalm 91 wordt wel de nieuwjaarspsalm genoemd. Het was ook net nieuwjaar geworden, 2 januari. En dan meestal, als mens zijnde, kijk je in zo'n nieuwjaar vooruit. Ver vooruit. Daarbij was het voor Jan in die afgelopen week van het oude jaar nogal kwakkelen geweest. 2 januari ging hij naar het ziekenhuis, een zwaar hartinfarct. En ben je net een nieuw jaar begonnen. Waarin iedereen vooruitkijkt. Graag zo ver mogelijk. Maar jouw wereld wordt dan, om zo te zeggen, beperkt tot een ziekenhuisbed. Een ziekenhuisbed met een actieradius nog minder dan een rolstoel. Je wereld beperkt zich tot maar niet te ver vooruitkijken. Of toch wel? Toch wel. Als je Psalm 91 leest, dan kom je allerlei gevaarlijke en onzekere situaties tegen. Situaties die ons kunnen bedreigen, die ons overkomen, die ons naar het leven kunnen staan, die we eigenlijk zelf niet weten te handelen. Ja, en waar zoek je het dan? Waar moet je het zoeken? Wie wil God voor ons zijn als we ons onveilig voelen? En ook wanneer we denken het wel alleen af te kunnen, met zijn grootheid en met zijn macht wil hij ons omringen. Altijd, altijd een schuilplaats zijn. Beschermend, bewarend. Ik geloof het vast. En wie zo door God beschermd is, is veilig. Echt veilig. Dan weet je ook je tijden in Gods hand. Wat dan niet betekent dat mijn leven altijd maar van een leien dakje loopt. Wat dan niet betekent dat het altijd loopt zoals ik wil. Maar ik weet me beschut. Ik weet me beschermd, in goede handen, veilig schuilend, veilig. Bij hem, buiten wie geen bestaan bestaat. Let nog eens even op die vriend van Jezus, op die Lazarus. Hier wordt hij na 4 dagen weer uit het graf gehaald. Geroepen. En was hij er toen? Het staat niet in de Bijbel, maar ik denk dat deze Lazarus ooit nog eens een keer heeft moeten sterven. Maar hij kreeg nog weer tijd. Mag ik het zo zeggen? Hij mocht nog leven in de verlenging. De tijd die Jan ook kreeg, 23 jaar. Wat een genade. Wanneer je dan, ondanks jezelf, het zoekt bij hem. Ja, je kunt je afvragen in hoeverre leven we allemaal niet in de verlenging. He, als je beseft dat je elke dag opnieuw weer gekregen hebt. Elke dag weer opnieuw je gegeven wordt. Niet verdiend, gekregen. Gegeven genade. Om zo goed mogelijk te besteden. In welke levensomstandigheid we ons ook bevinden. Gegeven genade. En in dat vertrouwen, in dat geloof, kunnen we ook verder. Daar zingen we straks ook van. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid de hand van God. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. En leer me volgen zonder vragen. Als we de rouwbrief goed gelezen hebben, dan treft ons die kleine schuingedrukte lettertjes over die liefdevolle herinnering. Heel het gezin waarin jij opgroeide, Josien, is liefdevolle herinnering geworden. Verleden tijd waarbij de herinnering blijft. Dankbaar dat je het hebt mogen doen, het kunnen doen wat je gedaan hebt. Week in, week uit. Ook God dankbaar dat hij je daarvoor de kracht gaf. En daarom bidden we je toe. Altijd weer God aan je zij. Want waar de weg je brengen mogen, aan de hand van onze hemelse Vader, loop je naar het onbekende land. Onbekend, ongekend, niet onbemind, om Jezus wil. Die God die draagt van dag tot dag, ook door moeilijke periodes heen, naar zijn toekomst. We weten ons gedragen. Gelooft u dat? Amen. We gaan samen zingen van Psalm 116, de versen 1, 2 en 3. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Ik lag gekneld in banden van de dood. Och Heer, och wiet mijn ziel door u gered. 1, 2 en 3 van Psalm 116. We gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, trouwe Vader in onze Heere Jezus Christus, op de morgen van deze zaterdag, als we samen zijn gekomen in uw huis, dan was dat om een bijzondere reden. U wilde uw woord laten klinken, ook in onze hoogst persoonlijke situatie van verdriet en gemis, van rouw en herinneringen. U wilde uw woord laten klinken, dat u een schuilplaats bent bij wie we terecht mogen en ook terecht moeten, elke keer weer. Dat u die God bent die in Jezus Christus de dood hebt overwonnen. Omdat u de opstanding en het leven bent. Heren, we waren bijeen omdat afgelopen zondag Jan kwam te overlijden. We willen u danken voor alles wat hij geweest is in die afgelopen jaren, waarin er zoveel zorgen om hem zijn geweest en zoveel zorg aan hem is besteed en zoveel helpende handen hem omringd hebben. We danken u bovenal voor al datgene wat Josien voor hem heeft mogen betekenen, als ook voor de andere familieleden die we in liefdevolle herinnering bij ons houden. Heere God, geeft u haar de kracht om verder te kunnen en uw nabijheid te ervaren op de levensweg. Ook als er zulke verschrikkelijke gaten vallen. We bidden u voor een ieder onzer ook kracht om elkaar tot steun te zijn in woorden en in daden en met gevouwen handen. En we bidden u bovenal om te zien op hem die de opstanding en het leven is. En die dwars door de dood heen het echte leven aan het licht heeft gebracht. Zonder wie we niet kunnen. Heere, wilt u ons ook dragen onderweg naar de begraafplaats. Als we straks het lichaam van Jan ter rust te leggen. Geef ook daar, Heere God, dat we mogen merken dat u die God bent die met ons verder gaat. En die ons telkens weer trekt achter u aan. En om te schuilen, heel dicht bij u. Wil zo onze tranen drogen. En ons bemoedigen. In de wetenschap dat wie u volgt nooit beschaamd zal uitkomen. Neem ons zo in uw hoede. Heb dank voor al wat u gaf. En ontferm u over ons, o God. We bidden het enkel uit genade, onverdiend. In Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is uit op toonhoogte 336, versen 1 en 4. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. 1 en 4 van op toonhoogte 336.
Thank you. Dames en heren, voordat we naar de begraafplaats gaan, wil ik eerst de familie, de predikant en de kerkraad de gelegenheid geven om jas aan te trekken. Dames en heren, we zullen aanstonds Jan uitgeleide doen. En dit zullen twee goede vrienden van Jan doen. En die wil ik nu uitnodigen naar voren te komen. Kees en Lennart, kom maar. We zullen nu Jan uitgeleide doen en ik wil u verzoeken, zover gezondheid dat toestaat, om erbij op te staan van uw zitplaatsen. willen Jan begeleiden naar zijn laatste aardse rustplaats op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef in Ochten. En het is de bedoeling dat we met eigen vervoer achter de rouwauto's ook dadelijk plaatsnemen. Want we komen hier namelijk niet meer terug naar de begrafenis hier in de kerk. Dan wil ik als eerste nodigen Josien, gevolgd door de familie Van Doren, gevolgd door de familie Hogeboezem en dan verdere familie, vrienden en belangstellenden aansluiten.